Nog een mededeling, gemeente. Het is de behoefte van de kerkenraad om, na de inbraak die zondag op maandagnacht plaatsvond, de gemeente heel hartelijk te danken voor alle giften, groot en klein, die zo spontaan, onverwacht deze week binnenkwamen. Dat heeft niet alleen de kerkenraad goed gedaan. Ik denk dat het in de omstandigheden ook een teken was van uw liefde en we willen u daarvoor hartelijk danken. Tot zover deze mededeling. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere die de hemel en de aarde uit niet heeft geschapen, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door de Heere Jezus Christus de Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We willen samen zingen uit Psalm 90, het 8e en het 9e vers. Psalm 90, vers 8 en 9. Uw gunst sterkt meer dan de uitgezochtste spijze. Laat met het licht haar licht voor ons verrijzen. En het 9e vers, laat uw gena ons met haar troost verrijken. Psalm 90, de versen 8 en 9. We willen nu eerst luisteren naar Gods heilige wet en in aansluiting op het lezen van de wet van de Heere zingen we uit de berijming van de 10 geboden, daarvan het 9e vers. Och, of wij uw geboon volbrachten, gena, o hoogste majesteit, gun door het geloof in Christus krachten om die te doen, uit dankbaarheid. Daarna willen we lezen uit Johannes 15, de versen 1 tot en met 17. Johannes 15, de versen 1 tot en met 17, na de wet des Heren en na het zingen van de 10 geboden, het 9e vers. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelve. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. Johannes 15. Ik ben de ware wijnstok en mijn vader is de landman. Alle rank die in mij geen vrucht draagt, die neemt hij weg. En al wie vrucht draagt, die reinigt hij, opdat zij meer vrucht dragen. Gijlieden zijt nu rein om het woord dat ik tot u gesproken heb. Blijft in mij en ik in u. Gelijkerwijs de rank geen vrucht kan dragen van zichzelf, zo zij niet in de wijnstok blijft, alzo ook gij niet, zo gij in mij niet blijft. Ik ben de wijnstok, en gij de ranken. Die in mij blijft en ik in hem, die draagt veel vrucht, want zonder mij kunt gij niets doen. Zo iemand in mij niet blijft, die is buitengeworpen, gelijkerwijs de rank, en is verdord. En men vergadert dezelve, en men werpt ze in het vuur, en zij worden verbrand. Indien gij in mij blijft en mijn woorden in u blijven, zo wat gij wilt zult gij begeren en het zal u geschieden. Hierin is mijn Vader verheerlijkt dat gij veel vrucht draagt. En gij zult mijn discipelen zijn. Gelijkerwijs de Vader mij lief gehad heeft, heb ik ook u lief gehad. Blijft in deze mijn liefde. Indien gij mijn geboden bewaart, zo zult gij in mijn liefde blijven. Gelijkerwijs ik de geboden mijns Vaders bewaard heb en blijf in zijn liefde. Deze dingen heb ik tot u gesproken, opdat mijn blijdschap in u blijven en uw blijdschap vervuld worden. Dit is mijn gebod, dat gij elkander lief hebt, gelijkerwijs ik u lief gehad heb. Niemand heeft meer de liefde dan deze, dat iemand zijn leven zette voor zijn vrienden. Gij zijt mijn vrienden, zo gij doet wat ik u gebiede. Ik heet u niet meer dienstknechten, want de dienstknecht weet niet wat zijn heer doet. Maar ik heb u vrienden genoemd, want al wat ik van mijn Vader gehoord heb, dat heb ik u bekendgemaakt. Gij hebt mij niet uitverkoren, maar ik heb u uitverkoren. En ik heb u gesteld dat gij zoudt heen gaan en vrucht dragen en dat uw vrucht blijven. Opdat zo wat gij van de Vader begeren zult in mijn naam, hij u dat geven. Dit gebid ik u, opdat gij elkander lief hebt. Tot zover de schriftlezing. We willen vanmorgen stilstaan bij het vijfde vers uit dit hoofdstuk. Johannes 15, het vijfde vers, waar de Heere Jezus Christus deze woorden zegt: ik ben de wijnstok en gij de ranken. Die in mij blijft en ik in hem, die draagt veel vrucht. Want zonder mij kunt gij niets doen. We willen ook lezen wat onze Heidelberger Catechismus zegt in zondag 24. En daarvan de laatste vraag en het laatste antwoord. Zondag 24, vraag en antwoord 64. Daar wordt deze vraag gesteld, maar maakt deze leer niet zorgeloze en goddeloze mensen? Nee, zij, want het is onmogelijk dat zo wie Christus door een waarachtig geloof ingeplant is, niet zou voortbrengen vruchten der dankbaarheid. Willen we ons nu eerst verenigen in gemeenschappelijk gebed? Almachtig en eeuwig God, gij die alle dingen bestuurt en die de volken op deze wereld in uw hand hebt, gij die ook uw woord ons schenkt en ons de gelegenheid geeft dat wij deze morgen samenkomen rondom het geopende woord, wij roepen u aan het begin van deze dienst om u te smeken of u in ons midden wilt zijn. Want gij alleen kunt ons de ware wijsheid leren, de ogen openen, de harten ontsluiten, zodat wij gaan verstaan wat gezelf in uw woord tot ons te zeggen hebt. En daarom smeken wij, kom, o Heere, met de werkingen van uw geest, ontdekkend, ontgrondend, vertroostend en bemoedigend. U weet zo volmaakt wat wij nodig hebben, onthoud ons dan de leiding van uw geest niet. Wees u met ons, Heere, wanneer wij nog vreemdeling zijn van u en van de werken van uw genade. Zou u de woorden van deze morgen willen gebruiken, de woorden van de prediking of de woorden die we zingen in de oude psalmen, het schriftwoord? Ach, u hebt zoveel wegen en middelen om mensen te sterk te worden en harten te openen. Zou u het deze morgen uit genade willen doen en ons willen leren dat bij ons geen vruchten van geloof en van bekering en van dankbaarheid zijn? Die zijn er van nature namelijk niet en nooit. maar dat het alleen uw werk is waardoor er vruchten komen. Dan is nodig dat ons hart vernieuwd wordt en dat wij door het levend geloof Christus worden ingeplant. Heere, wil de noodzaak daarvan op het hart van hen die onbekeerd zijn binden, opdat zij gaan zoeken naar die genade die ons met u verenigt en die alleen redden kan van de dood. Heere, wil bijzonder mensen die onbekeerd zijn en zorgeloos voortleven te sterk worden. O God, wil jongeren of ouderen die het zo buiten u kunnen vinden in deze wereld, in de eigen kring van hun gedachten en van hun dromen, wil u hen te sterk worden en diep overtuigen van de nood van hun leven en laten zien dat ze schuldig staan voor u en met u verzoend moeten worden. Heere, wil u dat doen, zoals u het in de tijden waarin uw woord tot stand kwam gedaan hebt, in zoveel tijden en plaatsen in het verleden deed en ook vandaag nog doen wilt. Heere, doe het ook onder ons. U weet, het kan zo stil zijn in deze opzichten. Soms benauwend stil. Maar wil u de stilte doorbreken met de krachtige werking van uw woord en van uw geest? En wil u zondaren trekken uit de duisternis tot uw licht? Denk aan hen, Heere, die met de dingen van de eeuwigheid bezig zijn. Die de nood van hun leven tot op zekere hoogte zien en die daar ook mee worstelen en oprecht verlangen dat hun leven veranderd wordt en dat hun ziel gered wordt. Ach, u weet hoe het in hun leven is, hoeveel moedeloosheid er soms kan zijn, hoeveel onbeantwoorde vragen, hoe de hemel soms gesloten is. Heere, wil u hen leiden. Wil u plaats maken in hun leven voor het werk van de Heere Jezus Christus. Wil alle hindernissen en obstakels die er zijn kunnen, en dat zijn er wat, genadig wegnemen. En zo ruimte maken voor uw eigen werk. Wil u, o Heere, tot mensen die oprecht arm geworden zijn. En die het buiten u niet kunnen vinden. Maar zichzelf als onwaardige kennen. Tot hen zeggen dat er bij u heil is. Ja, dat gij het heil alleen wilt zijn. Denk aan uw kinderen. In bijzonder zij worden vanmorgen toch ook aangesproken. En dan wordt het aan hun hart gelegd dat zij zonder u niets kunnen doen. Dat is enerzijds een vernederend evangelie. Want het laat ons zien dat wij in alle opzichten ontoereikend zijn. Niet alleen wanneer het gaat om de rechtvaardiging van de goddelozen, want zalig worden is een werk van u, volkomen vrije genade. Maar ook in de heiliging van het leven, in het voortbrengen van de vruchten, zijn ze afhankelijk van u. Zonder u kunnen ze niets. Heere, geef dat ons onze plaats mag wijzen. Want zelfs al kennen we genade, we kunnen soms nog zo hoogmoedig zijn. Want de hoogmoed en de zonde is in ons hart niet uitgeroeid. Wil u dan geven, Heere, dat we onze plaats voor u mogen weten. Nederig en klein. In het diepe besef dat wij zonder u niets kunnen. Maar wil u ons ook de kracht van dat evangelie laten ervaren. Namelijk, zonder mij kunt gij niets doen. Dat wil zeggen dat gij het in het leven van uw volk wil doen en op het spoor van uw geboden hun wankelende schreden wilt richten. Heere, wil dat ook uit genade schenken, dat uw kinderen in de wegen van u mogen wandelen en met de hulp en de kracht van uw genade volstandig, volhardend op uw wegen mogen gaan. Ontferm u over hen en zegen hen. Wil u, getrouwe God, denken aan ons allen. Wees met de hele gemeente, zowel degenen die hier zijn in de kerk, als ook de velen die met ons meeluisteren voor de kerktelefoon, of die misschien op dit ogenblik niet in de gelegenheid zijn om naar de kerktelefoon te luisteren, door ziekte of door ouderdom of door andere redenen. Wil u, o Heere, En allen gedenken, en dan denken we bijzonder aan hen die in moeilijke omstandigheden verkeren. U weet van moeite en verdriet af, van rouw, de levens van hen die korter of langer geleden een verlies moesten lijden. Wil u de troost van uw evangelie ook aan hen schenken in het bijzonder. En laten zien, Heere, dat uw woord waar is, dat gij een God van weduwen, van weduwnaars en van wezen zijt. Denk ook aan allen die ziek zijn. U weet van de vele zieken die er onder ons zijn af, ook van hen die ernstig ziek zijn. We dragen vanmorgen zuster Jonge Jan aan u op, die in het bejaardentehuis toch nogal ernstig ziek is. Heren, ze heeft een hoge leeftijd mogen bereiken. En nu door u op het ziekbed neergelegd. Geef dat bij alle pijn en bij de zorgen die er zijn, ze het van u verwachten mag. En wil u geven, Heren, dat uw gunst, die meer is dan wat ook in dit leven, toch ook in deze omstandigheden haar deel mag zijn. We vragen u ook om uw zegen voor onze bejaarde broeder Van Dis, die al geruime tijd ernstig ziek is. De krachten worden steeds minder. Heren, ontferm u over hem en wees u hem nabij. Geef hem nog wat krachten die hij nodig heeft, maar geef hem bijzonder veel te ervaren dat u van hem afweet en dat u aan hem denkt en dat u ook door de strijd die er soms is heen hem niet wilt begeven of verlaten. Heren, we smeken u, wil u ook zijn met broeder en zuster Sprong. U kent hun omstandigheden zo volkomen, denk aan hen, wil u hen naar het lichaam gedenken en de krachten geven die nodig zijn, maar bijzonder vragen we ook om uw goddelijke ontferming, om uw genade. Wees u met broeder en zuster Arendsman. U kent de moeilijke weg die zij te gaan hebben. Heren, ontferm u en wees u hen nabij. Ook als er soms moeite zijn en verdriet is, en dat is u bekend. Ook als er soms verlangens zijn en hoop is, maar de dingen zo anders gaan. Heren, wil u uw gunst aan hen niet onthouden. En zou u willen geven dat ze met lijdzaamheid de weg mogen gaan, o schenk en die genade. Willen uw naam ook dankzeggen dat broeder Van Eiken uit het ziekenhuis mocht terugkeren. Heren, wil u hem ook bij het klimmen van de jaren nabij zijn, krachten geven, maar bijzonder ook uw gunst schenken. Zeggen uw naam eveneens dank dat Perry Alderliesten deze week naar huis terug mocht keren. Wil u hem ook thuis verder sterken en hem in alle dingen nabij zijn, bijzonder ook gedenken met uw gunst en met uw ontferming. We dragen ook zuster De Geus aan u op, die deze week in het ziekenhuis werd opgenomen. Heren, wil u haar nabij zijn en wil u geven dat deze dagen, weken, ze ervaren mag dat u van haar af weet. En wil u ook in de nabije toekomst alle dingen wel maken. Wil u zegen schenken aan haar en aan haar gezin. We smeken ook, Heren, wees u met zuster Verbiest en Rinus Driessen in het Delta ziekenhuis. Geef u hen alles wat nodig is, naar lichaam, geest en ziel. En wil u hen ook daar bezoeken met uw gunst en met uw genade. Zo dragen we alle noden aan u op, ook de noden van hen die we vanmorgen niet konden noemen, niet genoemd hebben. U weet ook van verborgen verdriet en moeite af, van ziekte, van eenzaamheid, ook van vragen die soms diep ingrijpen in ons leven. Heren, wil u geven dat bij alle verdriet en moeite we de weg mogen wentelen op u. Schenk die genade. En wil u geven dat zij die door uw hand bezocht worden ook ervaren mogen dat gij het zijt, die Israëls ontfermer zijt. Denk ook aan allen die reden hebben om uw naam ootmoedig te danken. Er kunnen bijzondere redenen zijn vandaag of van deze morgen. Er kunnen ook de redenen zijn van de vele zegeningen die u aan ons geeft. Ondanks verdriet kunnen er veel zegeningen zijn. Maar er kunnen ook zegeningen zijn in het leven van ons of van onze gezinnen, dat we moeten zeggen dat u iedere dag uw zegenende hand uitbreidt. Heere, doe ons al die zegeningen opmerken en laat ons onder die zegeningen vernederd mogen worden. Ja, verneder ons onder de krachtige hand van tegenspoed, maar ook onder de lieflijke hand van voorspoed. En drijf ons uit tot uw genadetroon. Leer ons bovenal u zoeken, want u zegt het in uw woord, zoekt eerst mijn koninkrijk. En als het woord van het koninkrijk van morgen gepredikt mag worden, bidden we van u, Heere, wil het woord van het koninkrijk zijn loop doen hebben. Laat het krachtig mogen zijn onder ons en wil u geven dat we ook uit dit deel van woord en belijdenis oude en nieuwe schatten mogen opdiepen. En wil u het toepassen met de onweerstandelijke werking van uw Heilige Geest. We vragen het om Jezus wil uit genade. Amen. We zingen, terwijl u gelegenheid ontvangt uw gaven te offeren, uit de eerste psalm, daarvan het eerste, het tweede en het vierde vers. Aan het einde van de prediking, na het amen, zingen we uit Psalm 116, het tiende vers. Ik zal uw naam met dank erkentenis verheffen, u al mijn geloften brengen. Ik zal liefde en lof voor u ten offer mengen in het heiligdom, waar het volk vergaderd is. Psalm 116, het tiende vers, aan het einde van de prediking. Geliefde gemeente, Wij leren, hoop ik, allemaal onze kinderen dat het goed is om met twee woorden te spreken. Je bent soms wel eens bang dat het in onze tijd wat aan het verglijden is. Maar dat is toch altijd nog een goede regel. Iets wat wij ook heel goed aan doen om het onze kinderen mee te geven. Twee woorden spreken, beleefd zijn, betekent dat. Maar op een iets andere manier moeten wij ook leren in geestelijke zaken met twee woorden te spreken. Nee, daarmee bedoel ik niet zozeer dat wij eerbiedig moeten spreken over God en over de dingen des Heren, dat vanzelfsprekend ook. Maar met het spreken van twee woorden wil ik eigenlijk zeggen dat het in de leer van de kerk, in de leer van de schriften, zo heel vaak gaat om twee dingen die naast elkaar en met elkaar gezegd moeten worden. Zo moet u bijvoorbeeld spreken over verkiezing en verantwoordelijkheid. U moet spreken over rechtvaardiging en heiliging. En zo zouden we door kunnen gaan om in heel veel dingen te laten zien twee woorden. Dat is heel vaak de lijn die de schrift en die onze belijdenis ons voorhoudt. Zo moeten we wanneer het gaat over de goede werken ook altijd met twee woorden spreken. Aan de ene kant moet gezegd worden, als het gaat over de rechtvaardiging, dan zijn onze goede werken ten enenmale ontoereikend. We hebben het de afgelopen weken gezien. Onze goede werken kunnen niet een stuk zijn van onze gerechtigheid voor God. Onze goede werken maken ons niet zalig. Dat is het ene. Maar je moet met twee woorden spreken. Dat wil zeggen dat we tegelijkertijd moeten zeggen, maar wanneer het gaat om de heiliging van het leven, dan zijn goede werken absoluut noodzakelijk. Dus aan de ene kant, de goede werken zijn ongenoegzaam, ze kunnen ons niet redden. Aan de andere kant, de goede werken zijn noodzakelijk. En daar gaat onze catechismus in deze vraag even nog op in. Op die noodzakelijkheid van de goede werken. En dat is daarom ook het thema voor de prediking van morgen. De noodzakelijkheid van de goede werken. We letten op drie dingen. Allereerst op een belangrijke tegenwerping. Maar maakt deze leer geen zorgeloze en goddeloze mensen. In de tweede plaats een geestelijke inplanting. Neen, zij, want het is onmogelijk dat zo wie Christus door een waar geloof is ingeplant, niets zou voortbrengen, vruchten der dankbaarheid. En ten derde een hartelijke aansporing. Aansporing namelijk om in Christus te blijven en zo veel vrucht te dragen. Het gaat dus om de noodzaak van de goede werken. Ten eerste een belangrijke tegenwerping, ten tweede een geestelijke inplanting en ten derde een hartelijke aansporing. Als we deze vraag en dit antwoord lezen, dan komen we in aanraking met een bezwaar wat altijd weer tegen de reformatorische leer van de rechtvaardiging uit het geloof alleen wordt opgeworpen. Als je zo benadrukt dat de mens zalig wordt door genade alleen en niet uit de werken, maakt deze leer dan geen zorgeloze en geen goddeloze mensen. Want als het genade alleen is, betekent dat dan niet dat de werken helemaal niet in aanmerking komen en dat het er dus niet toe doet hoe je leeft? Nou, die vraag die dus hier ook in de catechismus gesteld wordt, is al heel oud. En dat bezwaar, dat vinden we zelfs al in de Bijbel. En we zouden er heel kort op kunnen antwoorden. Maak deze leer geen zorgeloze en geen goddeloze mensen. Je zou heel kort kunnen zeggen, nee, natuurlijk niet. Want zorgeloos en goddeloos, dat hoeven we niet gemaakt te worden. zorgeloos en goddeloos, dat zijn we al van nature afgedacht van welke leer dan ook. En dat is waar. Maar u begrijpt wel, als we zo de vraag zouden beantwoorden, zou het wel, ja toch eigenlijk heel goedkoop zijn. Dan maken we ons er wel op de makkelijkste manier van af. Ook al zeggen we iets wat ten volle waar is. En daarom moeten we op deze vraag toch maar vanuit de Bijbel ingaan. De schrift doet dat zelf trouwens ook al. Paulus spreekt daarover in de brief aan de Romeinen, het 6e hoofdstuk. Als hij het heeft over de genade en dat een mens zalig wordt zonder de werken der wet door het geloof alleen, dan brengt hij deze tegenwerping ter sprake. Wat dan? Zo zegt hij. Zullen wij de zonde doen opdat de genade des te meer worden? Paulus bedoelt, als het dan allemaal alleen uit genade is, zullen we dan maar in de zonde doorleven, opdat die genade des te groter worden? Dat zij verre, zegt Paulus. En dat plechtig klinkende woord is eigenlijk een hele scherpe afwijzing. Absoluut niet, zouden wij vandaag zeggen. Hij werpt dat zo ver mogelijk van zich. En bij de andere apostelen vinden we hetzelfde. Judas, de kleine brief aan het slot van het Nieuwe Testament, in het 4e vers gaat het over goddelozen die de genade van God ombuigen in een vrijheid om te zondigen. Ontuchtigheid staat er in onze vertaling. En dat betekent dat zijn mensen die dus bezig zijn om de genade van God om te buigen, zodat het eigenlijk zo is, wel als het aan genade alleen is, laten we dan maar raak leven. Maar de apostel Judas noemt dat goddeloosheid en een verkeerde opvatting van het evangelie van Gods genade. En we zouden zo door kunnen gaan met het noemen van teksten uit de schriften waarin de apostelen nadrukkelijk zeggen: nee, wanneer wij belijden dat het genade alleen is, dan maakt die leer geen goddeloze en zorgeloze mensen. Dat mag niet. Wij mogen uit de leer van vrije genade niet de gevolgtrekking maken dat het er nu helemaal niet toe doet hoe we leven. Wij mogen er niet uit concluderen dat we dus maar raak kunnen leven. Dat is goddeloosheid. Dat is zonde. En we moeten er nog wat bij zeggen, gemeente. Niet alleen wijzen de apostelen dit heel sterk af. Maar als u dat wat de apostelen hierover zeggen nadrukkelijk gaat lezen, en als we de dingen gaan onderzoeken, dan moeten we zeggen wel, deze leer is het ook niet die zorgeloze mensen maakt, maar een verkeerd gebruik van de leer. De leer is goed, maar die leer wordt verkeerd opgevat en op een verkeerde manier geïnterpreteerd en gebruikt. Zo kan het ook zijn, u weet dat wel om een voorbeeld te noemen, met een medicijn. Je kan een medicijn hebben wat bijzonder goed is voor een bepaalde ziekte. Het is een goed medicijn. Maar als dat medicijn verkeerd gebruikt wordt, als u er te veel van zou nemen, kan dat goede medicijn dat zoveel baat geeft, dat kan worden tot het meest dodelijke vergif. En zo is het ook met deze leer. Ze is goed, omdat ze Bijbels is, omdat ze door het keurmerk van Gods geest is goedgekeurd. Mensen worden zalig niet uit de werken, maar door genade. Maar als u gaat zeggen met uw menselijke redenering en met uw menselijk verstand, want dat betekent dus dat de werken helemaal niet belangrijk zijn en dat wij dus maar kunnen doen wat wij willen, laat ons de zonde doen, opdat de genade des te meer worden. Ja, dan verkeert u, dan verandert u die zuivere leer, dat zuivere evangelie in een dodelijk vergif. En de apostelen worden niet moe om erop te wijzen. Nee, goddeloos en zorgeloos mag deze leer mensen niet maken. Wil deze leer mensen ook niet maken. Want zorgeloosheid en goddeloosheid is zonde. En als u dat uit deze leer afleidt, dan hebt u de waarheid veranderd in een dwaling. Dan hebt u het goede medicijn van het evangelie veranderd in een dodelijk gif. En nu zeg ik niet dat deze verandering en dit vergiftigen van de zuivere leer dus nooit voorkomt. Paulus had er al mee te strijden. Judas, de apostelen. En ze zijn er nog, mensen die zo redeneren. Alles uit genade, dat schrijven ze hoog in het vaandel. Maar ze zetten alle oproepen tot bekering en alle oproepen om heilig te leven tussen haakjes of ze strepen ze uit de Bijbel weg. Dat, zo zegt onze catechismus het woord van de levende God na, dat kan niet. Waarom niet? Wel omdat wie door genade zalig wordt, Christus is ingelijfd. En wie Christus is ingelijfd, zo lezen we hier in de catechismus, die moet goede vruchten voortbrengen. Want het is onmogelijk dat zo wie Christus is ingeplant door een waar geloof, dat hij niet zou voortbrengen vruchten der dankbaarheid. Hier komen we dus nog even heel kort op een nieuw aspect van het geloof. Tot zover heeft de onderwijzer uit de Heidelberger Catechismus hier nog niet op gewezen. Het is uitvoerig gegaan over het geloof waardoor een mens alleen rechtvaardig wordt. Maar de inplanting in Christus en dat dus die inplanting dit betekent, dat iemand die door het geloof Christus is ingeplant wel goede werken moet voortbrengen, daar heeft de catechismus nog niet op gewezen. En daarom is het belangrijk dat we vanmorgen even toch kort ingaan op dat hele begrip inplanting. Het is onmogelijk dat zij die Christus door hun geloof zijn ingeplant. Wat is dat? Wel, dat begrip inplanting, dat vindt u ook in de Bijbel. Het valt me steeds meer op dat de catechismus toch zo Bijbels spreekt en ook in schijnbaar moeilijke gedeelten vaak alleen maar de Bijbel na wil spreken. Inplanting. Dat doet denken aan een plant of aan een boom waar een andere boom, een andere twijg wordt ingeplant. Wij zouden misschien zeggen ingeënt. Zoals het zo is, zegt Paulus in Romeinen 9 tot en met 11, dat er olijfbomen zijn en wilde olijfbomen zijn. Zo kun je een twijg van die goede olijfboom planten op een wilde olijfboom. Nou, en op die manier ging dat in die tijd al. Inplanten betekent de twijg van de ene boom of plant inbrengen in die andere. En dat ging zo dat men in zo'n stam een inkeping maakte en daar die twijg inbracht en dan meestal met draad of met touw of wat dan ook dat probeerde vast te binden. Bepaalde stoffen werden er vroeger ook nog voor gebruikt, andere stoffen dan tegenwoordig uiteraard. En zo werd op een bepaalde manier het gewas veredeld of verbeterd, zodat het meer vrucht zou dragen. Want dat was de bedoeling. En die hele gedachte van die inplanting of inenting, die vormt ook de achtergrond van die hele bekende gelijkenis die vanmorgen gelezen is. De wijnstok en de ranken. Daar gaat het ook over een wijnstok met ranken. Nee, niet zozeer met ranken die ingeënt of ingeplant zijn, Maar de gedachte van die inplanting ligt er toch wel degelijk achter. En dan ziet u dat de Heer Jezus daar zegt, ik ben de wijnstok. Al de levenssappen die door de wijnstok komen en via de wijnstok naar de ranken gevoerd worden, die worden geestelijk vanuit de Heer Jezus Christus overgebracht naar de ranken. En die goede ranken, die zijn in Christus ingeplant. En die ontvangen daarom al hun levenssappen en levenskracht uit hem. Nou, zo is het met het ware geloof. Wie door het ware geloof uit Adam is afgesneden en ingeënt of ingeplant is in de wijnstok Christus, die ontvangt levenskracht, genadekracht uit de wijnstok Christus. En het is onmogelijk dat wie nu door het geloof in Christus is ingeplant, ook niet de goede vruchten zou voortbrengen. Wat dat bekende beeld, wat zo in onze catechismes wordt aangehaald, dan betekent? Wel, het betekent allereerst dit, heel nadrukkelijk, dat wij dus uit onze oude stam afgesneden moeten worden en overgebracht moeten worden, overgeplant moeten worden in de wijnstok Christus. Het woord inenten of inplanten betekent dat er een wonder aan ons moet gebeuren. Het wonder van de genade, het wonder van de wedergeboorte, van de bekering, van de rechtvaardiging. En dat is de dringende vraag die vanuit dat gedeelte van de prediking van vanmorgen tot ons komt. Is dat ook ons verlangen geworden, ons gebed geworden? Heere, bekeer me. Breng me van die oude stam van Adam. Breek me daarvan af. En plant me in Christus. In het koninkrijk van uw Zoon. Gemeente, dat is nodig. Met minder kan het niet. Het is niet genoeg als we wel eens een goede gedachte over de Heere hebben. Of als we soms wel eens wat gevoelig zijn onder het zingen van een vers of van een psalm. Wij moeten uit de oude stam Adam weggebroken en ingeplant worden in Christus door het geloof. En dat is iets wat diep in ons leven ingegrift moet worden. Wat zwaar op ons hart moet wegen. Wat de grote nood van ons leven zou moeten zijn, is het het ook? Heere, bekeer me. Schenk me het geloof. Plant me in die levende wijnstok Jezus Christus. Wat kunnen we vaak makkelijk en zorgeloos voortleven. Ook zorgeloos voortleven met betrekking tot de meest belangrijke vragen van het leven en van het sterven. Wat kunnen we ondanks al onze rechtzinnigheid vaak toch ten diepste heel oppervlakkig leven? Wat zijn deze dingen dikwijls dicht ondergesneeuwd? Ook in het leven van reformatorische christenen. Ook binnen de christelijke gereformeerde kerk. De noodzaak, de drang, het gebed, de worsteling ingeplant te worden in de wijnstok Christus. Want dat is nodig. En als we ingeplant zijn in die wijnstok Christus, dus met Christus verenigd zijn, dat betekent dat wij met die levensader met die levenssappen van de wijnstok Christus verbonden worden. En wat is dat nu? Ingeplant zijn. Met die levenssappen van Christus verbonden worden. Ach, laat ik het maar heel eenvoudig zeggen. Dat betekent afgebracht, afgesneden te worden van de oude stam Adam. En dat wordt je in de weg van verootmoediging. Als je leert zondaar te zijn, als je leert je zonde te belijden, je zonde te haten, je zonde te vlieden. Door de werking van woord en geest wordt die levensader doorgesneden. De levensader die je verbindt met de zonde. En ingeplant in Christus. Dat betekent allereerst dat voor een verloren zondaar Christus dierbaar wordt. Dat Jezus Christus in zijn gerechtigheid, in zijn bloed en in zijn wonden de borg en de zaligmaker wordt die u nodig hebt. Want de geest gaat Christus aantrekkelijk maken. Zodat wij hem gaan zien in zijn noodzakelijkheid, in zijn dierbaarheid, in zijn schoonheid en in zijn gepastheid. En dan wordt steeds meer duidelijk naarmate de geest ons Christus gaat verheerlijken. En Christus gaat aanbieden en voorstellen. Dat de Heere Jezus het nu is bij wie alles te vinden is voor de schuld en voor de nood van mijn leven. En dat in die wonden van de Heere Jezus Christus, in zijn bloed, ruimte is voor een arme zondaar. Om daar de toevlucht te nemen, om daar te schuilen. En wanneer door de geest, in die wonden van Christus als het ware, een zondaar wordt ingeplant, dan zinkt hij op de Heere Jezus Christus. Dan wordt Christus met recht het rustpunt van zijn hart. Dan wordt Christus alles. Dan wordt hij zalig door de genade van de Heere Jezus Christus. En mag hij op Christus zinken door het geloof. En wanneer dat nu gebeurt, dat er vereniging komt met de Heere Jezus Christus, het zinken op hem als een verloren zondaar. Kijk, dan zegt de tekst van vanmorgen, ik ben de wijnstok en gij zijt de ranken. Die in mij blijft en ik in hem, die draagt veel vrucht. Dat is nog een wat verdere uitleg van wat er in de catechisme staat. In de catechisme staat, wie nu in Christus is, of wie met Christus verenigd is, in Christus is ingeplant, die moet goede werken voortbrengen. Het is noodzakelijk. Het kan niet anders of hij brengt de vruchten der dankbaarheid voort. Maar hoe gaat dat nu? Gaat dat automatisch? Dat denken sommige mensen. Of als je bekeerd bent, ben je bekeerd. Dan gaat alles vanzelf. Dan komt de heiligmaking vanzelf en dan komt de gehoorzaamheid vanzelf. Maar dat is een vergissing. Dat is zelfs een dwaalleer die heel nauw verbonden is met de dwaalleer die in deze zondag in dit antwoord aan de orde wordt gesteld. Want zo is het niet. Wanneer iemand bekeerd is, gaat er niets vanzelf. Daar is veel werk voor nodig. Allereerst werk van de drie enige God. De drie enige God moet hem, haar die in Christus is ingeplant, bij Christus bewaren, bij Christus houden. En vandaar ook dat er staat in de gelijkenis, zo iemand in mij blijft en ik in hem. Het blijven in de wijnstok, het verbonden, het ingeplant blijven, dat is noodzakelijk. Het is niet alleen nodig om bekeerd te worden, het is ook noodzakelijk om te volharden tot het einde, om bewaard te worden, om te blijven in de wijnstok. Ja, maar zegt iemand, dat is toch gegarandeerd? Er is toch de volharding der heiligen? Wij geloven dat wanneer iemand bekeerd is, dat hij er toch nooit uit kan vallen. Inderdaad, dat staat ook duidelijk in de Bijbel. Niemand kan ze uit mijn hand rukken, zegt de Heere Jezus Christus. Dat betekent dat ze altijd in zijn handen blijven. Wie bekeerd is, wordt door Christus bewaard. Maar zult u nooit vergeten, dat is geen automatische zaak, dat is een groot wonder. En dat wordt voor Gods kinderen, is het niet een steeds groter wonder dat die God, die ze nu uit de duisternis bracht tot zijn licht, ze ook bewaart, ze ook in de wijnstok laat blijven. Waarom? Omdat Gods kinderen leren dat wanneer het van hen zou afhangen, dan hadden ze zich er zo weer uitgezondigd. Dat kan niet van Gods kant, zegt u. Jazeker, dat kan niet. Maar wanneer je eerlijk bent voor jezelf, dan zeg je, ik bederf het iedere keer weer. En dan wordt het een steeds groter wonder dat God nu, wie bij Christus is en in hem geborgen is, ook bij Christus bewaart. Daar is veel werk van God voor nodig. Werk van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Wat voor werk dan? U begrijpt, ik stip maar aan. Wel, de gelijkenis van de wijnstok kan ons ook hier weer uitkomst geven en licht verschaffen. Want er staat, ik ben de ware wijnstok en gij zijt de ranken. En mijn Vader is de landman, mijn Vader is de wijngaardenier. En die komt langs die wijnstokken en die gaat snoeien. En die snoeit de gezonde ranken, de goede ranken, opdat zij meer vrucht dragen. Dus wat is nodig om meer vrucht te dragen, vruchten der dankbaarheid? Dat betekent dat de Heere in ons leven moet gaan snoeien. En wat betekent dat snoeien? Dat snoeien van de rank? Wel, dat betekent dat de Heere komt soms met zijn beproevingen. Leest u maar in het levensboek van Abraham of heel sterk van Job of van David. En dan ziet u dat er in het leven van al die mensen, de een meer, de ander minder, dat er allemaal beproevingen geweest zijn. En dat hoeven niet altijd uiterlijke beproevingen te zijn, in die zin dat er geweldige slagen vallen in het leven, als hun kinderen weggenomen, zoals bij Job. Dat is een zware beproeving geweest. Maar de beproeving kan ook een meer geestelijk karakter hebben. Dat u door veel duisternissen heen moet. Dat u langs wegen en paden op een geestelijke wijze geleid wordt door de Heere, die u niet gekend hebt en die u ook niet gewild hebt. Maar de beproeving van het geloof, het aangevochten worden, het geschud worden, de dagen waarin alles verdonkert, die kunnen door de Heere gebruikt worden als een snoeimes. Om datgene wat er aan wildgroei is, wat er aan wildgroei van zonde is en overblijvend kwaad af te snijden. En zo ziet u de Heere als de grote landman, heeft heel veel werk aan zijn kerk om ze zuiver te houden, om ze zuiver te maken, om ze ook vruchtbaar te maken. Dan moet het snoeimes erin. En weet u, dat snoeimes van de uiterlijke beproevingen of van de geestelijke aanvechtingen, dat is een pijnlijk mes. Dat wil een kind van God ook niet, tenzij de Heere hem ervoor inwint. Maar wij willen niet de weg van de beproevingen gaan. Wij willen niet dat het snoeimes diep snijdt in het binnenste van ons leven. En toch is het zo nuttig en zo nodig. En als we dat werkelijk gaan zien bij het licht van woord en geest, hoe nuttig het is dat God de ranken snoeit, opdat ze meer vrucht kunnen dragen. hoe goed het is als God zijn volk kort houdt, als u die uitdrukking verstaat, aan een korte riem. Dan zult u er ook de wijsheid van gaan inzien. En zult u erom gaan vragen. Nee, niet om moeite en verdriet, daar hoeft u niet om te vragen. Maar wel, Heere, wil u wegsnoeien wat weggesnoeid moet worden. En al doet het dan pijn, als ik weten mag dat het van u komt, dan is het goed. Zo vroeg Kolbrugge, de bekende prediker uit de vorige eeuw, die heel wat aan beproevingen in zijn leven gekend heeft. Genees, Heer, snijd maar diep in het vlees. En hij voegt eraan toe, hij die ons uit genade schiep, sneed nooit te diep. Ja, dat kun je alleen zeggen in het geloof. Want het kan soms diep gaan. Soms zo diep dat je zegt, Heere, is het niet te diep. Maar wie in het geloof op de snoeiende landman mag zien, zegt, Heere, het is toch waar. U sneed toch niet te diep. Kijk, dat is nodig. Ingeplant worden, maar ook bewerkt worden, gesnoeid worden. Door middel van de beproevingen. En daar moet ik nog iets bij zeggen. Door middel van de beproevingen wordt niet alleen de vruchtbaarheid vergroot, want dat is de bedoeling, zegt de Heere Jezus Christus in deze gelijkenis. Nee, die beproevingen, die hebben ook nog dit aspect. Dat ze Gods kinderen leren om nu in afhankelijkheid van Hem de weg van de Heere te gaan. En dat vindt u in het tweede stuk van de tekst. Blijft in mij en ik in u. Want zonder mij kunt gij niets doen. Het is dus nodig dat de Heere Jezus in zijn volk blijft en het volk in de Heere Jezus blijft. En dat daar de conclusie aan toegevoegd wordt, dat moet nu gebeuren, dat kan ook gebeuren door mij. Want zonder mij kunt ge niets doen. Kijk, en dat leert Gods kerk, dat leren de kinderen van de Heere nu juist, wanneer ze beproefd worden. Want wanneer ze beproefd worden, dan ontdekken ze aan de ene kant heel sterk wat er in hun hart leeft. Onder de beproeving, op de zee van de beproeving, te midden van de aanvechtingen, komt naar voren wat er allemaal nog aan vleeselijke gezindheid in hun hart aanwezig is. Net zo goed als wanneer een smid, zeg een goudsmid, het goud gaat verhitten, dan komt ook in dat steeds heter wordende goud aan het licht hoeveel onreinheid, ongerechtigheid er nog in dat goud aanwezig is. Zo komt in de hitte van de beproeving aan het licht hoeveel ongerechtigheid er nog aan het licht is. En gaat Gods kerk leren zien wat er nog aan vleeselijkheid en ongerechtigheid is overgebleven. En door de beproeving worden ze geoefend om nu de zonde te leren haten en te leren vlieden. En in een nieuw godzalig leven te leren wandelen. Daar gebruikt de Heere heel dikwijls de beproeving voor. In elk geval gebruikt hij er het snoeimes van zijn woord en geest voor. Opdat ze zichzelf steeds meer leren kennen. En de zonde meer en meer gaan haten. En meer in een nieuw leven gaan wandelen. En juist dan leer je het wat het woord van onze tekst zo heel klemmend en zo heel vol liefde zegt, zonder mij kun je niets doen. Zonder mij geen vruchten dragen. Zonder mij niet tegen de zonde strijden, zonder mij niet in de oot moet neerbuigen, zonder mij niet geloven, zonder mij niet vertrouwen, zonder mij u niet verblijden in mijn heil, zonder mij kunt ge niets doen. En dat is nu een hele nuttige en nodige les. Om nu te leren dat we zonder hem, zonder de implanting in de wijnstok en de levenssappen uit de wijnstok, niets hebben en niets betekenen. Dat zegt de Heere niet om zijn kerk moedeloos te maken, zoals soms wel eens gedacht wordt. Maar dat zegt de Heere juist om die ranken van de wijnstok erop te wijzen dat bij hem alles te vinden is. En dat wat ze ook missen en waar ze ook mee te strijden hebben, dat bij hem raad is en hulp is en genade is, dat hij alle schatten en gaven heeft en dat er bij hem voor elke nood en voor elke schuld en voor elke zonde en voor elke aanvechting middelen zijn, levenssappen en levenskrachten zijn. En daarom zegt Calvijn ergens in zijn institutie: zijt gij schuldig, bij hem is genade om uw schuld te bedekken. Zijt ge aangevochten, hij is de medelijdende hoge priester die in alle dingen aangevochten geweest is om zondaren als u te hulp te komen. Leeft ge met de beschuldigende geweten, waarin u alsmaar door op uw inklevende zonde gewezen wordt. Bij hem is genade om de stem van uw geweten te stillen en de inklevende verdorvenheid te doden. Zijt ge beschuldigd vanwege uw dwaasheid en uw afkerigheid en uw onmogelijkheid? Bij hem is wijsheid en gehoorzaamheid en de mogelijkheid die sterker is dan de dood. Want zonder hem kunt gij niets doen. Kijk, en dat is nu de les die bij die implanting en bij die vruchten geleerd wordt. Aan de ene kant dit, dat wij het zelf uit eigen bronnen niet hebben en niet kunnen. Maar wie nu uit de levensbron, uit de wijnstok Christus mag leven, mag het door hem, uit hem. Zijn dat dingen die ook in ons leven herkenbaar zijn? Hebben we Christus nodig leren krijgen als een volkomen zaligmaker? Hebben we het snoeimes nodig gekregen om meer en meer geworteld en gegrond te zijn in het binnenste van de wijnstok Christus, om de kracht alleen van hem te verwachten? Oh, wat is het nodig hem te kennen? Wat is het nodig iets te leren van dat zonder mij kunt gij niets doen? En zo in diepe afhankelijkheid te leren dat er nu vruchten zijn, niet van onze eigen akker, want dat zijn alleen maar zondige vruchten, maar vruchten wanneer ik met die wijnstok één mag zijn. Dan is het zijn vrucht. Want het komt ten diepste uit hem. Maar toch zijn vrucht, die in het leven van zijn volk gestalte krijgt. En dat zijn altijd rijke vruchten. Als de vrucht van de Heere Jezus Christus, de vrucht van zijn liefde, de vrucht van gehoorzaamheid, de vrucht van het wandelen in zijn wegen uit hem gestalte krijgt in het leven. Want dan wordt een kind van God steeds meer gelijkvormig aan de Heere Jezus. Het gaat steeds meer op de Heere Jezus lijken. Aan de ene kant steeds meer vernederd. Want je wordt steeds meer vernederd wanneer de Heere je in zijn dienst neemt. En wanneer de Heere je leert wat nodig en wat nuttig is. Maar tegelijk, juist in de weg van sterven aan jezelf, steeds meer vrucht te dragen. Uit mij geen vrucht, maar de vrucht uit hem. Uit de wijnstok, met wie ik verbonden mag zijn, door de geest, door het geloof. En dat betekent ook dat onze tekst een heel indringende vermaning, of u mag het ook noemen een aansporing, laat horen. Er wordt hier gezegd: het is onmogelijk dat wie in Christus is ingeplant goede vruchten voortbrengt, vruchten der dankbaarheid. En we hebben heel kort aangestipt wat dat betekent, dat ingeplant zijn in de Heere Jezus Christus. En dat voortbrengen van vruchten, dat is te danken aan de gemeenschap met de levenssappen die in die wijnstok te vinden zijn. Maar dan is het wonderlijke dat de Bijbel daar meteen een vermaning bij geeft. Dat gaat dus blijkbaar niet vanzelf. De Heere werkt daaraan, de drie enige God, opdat zijn volk vrucht draagt. Maar de Heere roept zijn volk ook op, vermaant zijn volk ook. Wat vermaant de Heere dan? Waartoe spoort hij ze aan? Wel, hij spoort zijn volk aan om in hem te blijven. Dat betekent te blijven in de wijnstok en te blijven in de liefde. En dan moet u goed zien dat in onze tekst dat twee kanten heeft. De Heere Jezus moet in zijn volk blijven. En zijn volk moet in de Heere Jezus blijven. Die in mij blijft en ik in hem. U zult zeggen, de Heere Jezus wil altijd in zijn volk blijven, dat is waar. Maar dat volk blijft niet altijd in de Heere Jezus. Kijk, dat kan natuurlijk niet met een wijnstok letterlijk die je in de wijngaarden in Israël zag. Maar in het geestelijke leven kan dat wel. Dat een ware rank van de wijnstok, een echt kind des Heren, afdwaalt van de Heren, niet blijft bij de Heren. En een van de dingen die in de Bijbel steeds weer aan de orde komen wanneer het gaat over de kinderen van God, is het afdwalen, is het wegzwerven, is het: gelijk een schaap heb ik gedwaald in het rond, dat onbedachte herder de wijnstok heeft verloren. Zonde maakt ons zwervers. Zonde veroorzaakt wegzwerven, wegdwalen van de Heere. Soms bewust wegvluchten van de Heere, Jona. Soms zo geleidelijk aan wegdwalen van de Heere. En de Bijbel zegt, dan gaat het niet goed. Dan verliezen we de gemeenschap met de Heere. Dan verliezen we de kennis en de beleving en de oefening van het geloof. Dan komen we in donker terecht, in duister terecht. En dan verbergt de Heere Jezus Christus zich. Want wanneer zijn volk niet in hem blijft, nee, dan zal hij zijn volk niet verlaten. Maar hij trekt zich wel terug. Hij verbergt zijn aangezicht wel. En vandaar dat die aansporing er heel indringend ligt: blijft in mij. Weet u wat dat concreet betekent? Dat betekent allereerst voor Gods kinderen dat zij de roeping hebben om steeds meer hun heil in Christus te zoeken. Om te staan naar meer kennis van Christus. Om hem meer en meer door het geloof te omhelzen. Dieper ingegrift te worden, ingeënt te worden in het hart van die wijnstok. Dat is nodig, een toenemen in de kennis van Christus, een jagen naar de kennis van Christus. Maar het betekent ook het blijven bij de geboden van Christus. Bij zijn inzettingen, bij zijn woorden. O, mag ik het vragen aan u die de Heere vrezen mag en die wijnstok met al zijn levenssappen en genadekrachten in beginsel mag kennen, al is het misschien nog zo door de sluiers en door de nevels heen. Zoekt u in hem te blijven, om hem steeds meer te kennen? Is het uw gebedsworsteling, Heere, breek alles maar af, opdat ik Christus meer mag kennen en in hem gevonden worden? Zoekt u in alle eenvoud en afhankelijkheid te leven bij de geboden van de Heere? Is de wet van God uw overdenking, net als die dichter van Psalm 119, mijn betrachting, mijn overdenking is het de ganse dag? Ja, daar gaat het om, bij dit blijven in hem. Om hem te kennen en bij zijn woorden, bij zijn geboden te leven. O, wat is er dan een dwalen? Wat is er dan een wegleiden? Wat is er dan een afdwalen? Een wegzinken? Als de grote herder, de Heere Jezus, het Christus, het niet zou verhoeden. En daarom die indringende vermaning moeten we ter harte nemen. Wordt ons door de koning van de kerk aan het hart gelegd, opdat we hem zouden zoeken, in hem gevonden worden, in hem zouden blijven. En al gaat het dan door de beproevingen heen, ach, dat valt niet mee. Maar toch zou het kind van God het niet willen missen. En daarom is Gods kerk zo'n gelukkig volk, omdat ze uit die wijnstok mogen leven en omdat ze steeds weer mogen ervaren, zonder mij kunt gij niets doen, maar met mij kunt gij alles doen. Want dat is de keerzijde, door mij en met mij kunt ge alles doen. Want als Christus kracht geeft, dan verdwijnt alle zwakheid. Als Christus genade geeft, dan verdwijnt alle schuld. Als Christus de weg baant, dan verdwijnen alle hindernissen. Met hem, in hem, alles. Wat is het volk van deze koning gelukkig, dat ze dwars door het snoeien heen toch vanuit deze koning vruchten mogen dragen. Vruchten van geloof, van liefde, van bekering, van leidzaamheid, van zachtmoedigheid, van langmoedigheid. En dat betekent tenslotte tegelijkertijd een geweldige aansporing voor hen die nog niet bij dit volk behoren en die deze koning niet kennen, om niet te rusten, voordat u Jezus Christus kent, en als een schuldige, verlorene, aan uw kant omkomt, maar het leven in Jezus vindt. O, rust niet, jonge meisje, oudere, voordat je Christus als zaligmaker van je schuld kent. Hem als de wijnstok kent. Zijn levenskracht mag kennen. Want dan alleen ben je veilig in de storm van het gericht. Dan alleen leer je vrucht dragen. Dan alleen leer je oprecht danken. Want de vruchten, zo hoorden we, zijn vruchten van dankbaarheid. dankbaarheid dat hij op zo iemand als ik, op een zondaar als ik ben, wil neerzien. En een vruchteloos leven met de vruchten van zijn genade wil bekronen. Amen. Eindigen met dankzegging en gebed. Heere, leer ons sterven aan onze eigen vruchten. Aan de oude stam en tronk van Adam. En leer ons wat het betekent om nu in die grote wijnstok Christus ingevoegd te worden. Heere, al mag het maar het kleinste takje zijn. Al mag het maar met enkele vruchten zijn. Maar wil u ons inplanten? Wil u dat doen wanneer dat nog niet is gebeurd? En wanneer het gebeurd is, wil u het dan reinigen. En meer vereniging schenken met Christus. En om uit hem te mogen leven. Dat uit hem de krachten mogen vloeien, de genade vloeit. En Heere, laat dan het snoeimes maar zo diep gaan als u wilt dat het gaan moet. Opdat uw volk uit u vruchten mag dragen en alle wildgroei mag sterven, weggesneden mag worden. Heere, ontferm u, erbarm u over ons allen. Wil u zijn met ieder van ons wanneer we deze plaats verlaten. Breng ons veilig daar waar ons thuis is. En geef, Heere, dat wij vanavond allen weer hier mogen zijn. Als het ook mag gaan op een andere wijze over het zaad en over het gewas en over vruchten. Wil u ook dan uw hulp en kracht schenken. Dank voor alles wat u gaf deze morgen. Zegen het goede. We vragen, wil u onze schuld vergeven om Jezus wil. Amen. Psalm 92, het zevende vers, is onze slotzang. Het rechtvaardig volk zal bloeien gelijk op Libanon. Psalm 92, het zevende vers. Gaat heen in vrede, draag de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.